Leuk dat je luistert. Het was een week waarin veel gebeurde, maar minister Van der Steur bepaalde toch wel het nieuws. En dat is best knap, met een nieuwsverhaal waarvan we dachten dat het toch echt wel klaar was. De bonnetjesaffaire. Nieuwsuurjournalist Bas Haan die bracht weer een nieuw detail naar buiten. Minister Van der Steur die heeft namelijk toen hij nog Kamerlid was belangrijke informatie achtergehouden. En later heeft hij daar als minister dan weer over gelogen. Nou, pikante zaak natuurlijk, zeker zo vlak voor de verkiezingen. Terwijl ik dit vertel trouwens, weet ik nog niet eens hoe het met hem af zal lopen. Het debat in de Tweede Kamer is namelijk nog gaande. Maar ik worstelde deze week wel om het verhaal goed uit te leggen. Het is best ingewikkeld. En daarom hebben we het Bas Haan maar zelf gevraagd. Let op, de Teve-deal, de bonnetjesaffaire in 1 minuut.
3 jaar geleden onthulde Nieuwsuur de deal zelf, althans details. Fred Teve was de 5 miljoen wit voor een drugscrimineel. En onmiddellijk ontstond de discussie over bedrag, omdat de toenmalige minister Opstelte de grootst mogelijke onzin over die deal beweerde om de zaak te bagatelliseren. De discussie ging niet meer over de deal, niet meer over de regels, maar over het bonnetje. Iedereen zocht het bonnetje en ik vond het bonnetje. En dat was het einde van Opstelte en Teve. Alleen is er in die hele periode continu door het kabinet, door Opstelten, door Teven, door Rutte, de grootst mogelijke onzin verkocht om maar te proberen de schade te beperken. Ze zijn in een vlek gaan wrijven, die vlek is steeds groter geworden. Dus het begon met een oude foute deal. Inmiddels gaat het over hoe een overheid de boel belazert.
Nou, dat heeft hij knap gedaan en binnen de tijd die Bas Haan. En nu hopen voor Van der Steur dat we dit minuutje kunnen blijven gebruiken, dat er niet nog meer ontwikkelingen komen. Het was naast de week van Van der Steur toch ook weer de week, ja, wanneer niet eigenlijk, van Donald Trump. Met zijn muur en zijn TPP-verdrag en zijn pijpleidingen en nog veel meer. En dat regelt hij allemaal bij decreet. Ja, wat betekent dat nou eigenlijk in de praktijk? Hoeveel waarde moet je daaraan hechten? Jit Peters is emeritus hoogleraar Amerikaans staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En het was goed om eens van hem te horen wat dat decreet nou precies inhoudt.
Datgene wat bij wet geregeld is, dat kan je niet bij executive order, zoals dat heet, bij decreet, kan je dat niet veranderen. Dat is een van de dingen die vaststaat. Dus als inderdaad hij wil afwijken van de wet, dan is dat niet mogelijk. Daar heeft hij dan het congres bij nodig.
En in het geval van bijvoorbeeld het martelen, het waterboarden, de black sites?
Als inderdaad in een wet is vastgelegd dat er niet gemarteld mag worden in de Verenigde Staten, daar zijn ook verdragen over, en waterboarding wordt gerekend tot de martelmethode, dan kan dat niet bij executive order worden afgelopen.
Ja, ja, want wat houdt het nou precies in, hè, zo'n executive order?
Nou, daar staat bijvoorbeeld in, ten aanzien van dat TPP-verdrag, dat hij zijn handtekening, de handtekening die Obama heeft gezegd, dat hij die weer terugtrekt. En bijvoorbeeld, ook Obama heeft veel gebruik gemaakt de laatste jaar van executive orders, dus het is wat dat betreft niet nieuw. Die heeft ook bijvoorbeeld bepaald dat die pijplijn door de Verenigde Staten niet mag worden aangelegd. Ja. Nou, dat kan Trump weer met 1 pennenstreek, kan die dat veranderen.
En het terugdraaien van Obamacare bijvoorbeeld?
Nou, dat is bij wet geregeld. Dat kan hij niet terugdraaien bij executive order. Maar er zijn een aantal bijlagen, hè, en financieringszaken aan dat verdrag. En daar kan hij wel bij executive order bijvoorbeeld regelen dat de staten vrij zijn ten aanzien van de financiële lasten en dergelijke. Dat heeft hij ook gedaan. Ja,
ja,
dat
ja,
kan
dus
wel.
Hij kan
maar
het niet
de hele wet terugdraaien.
Hij kan het niet terugdraaien, maar hij kan het wel een beetje uitkleden.
Precies, precies wat u zegt, ja.
En die muur aan de grens van Mexico, hoe zit het daarmee?
Nou, het schijnt dat hij daar de financiën van het ene agentschap naar het andere, men weet nog niet precies hoe hij dat gaat doen, maar in ieder geval geld gaat vrijmaken om een begin met die muur te maken, te bouwen. En dat hij, maar daar kan hij niet helemaal mee financieren, dus dan zal hij toch voor geld, heeft hij altijd het congres nodig.
Ja.
Maar hij kan wel binnen de begroting van die agentschappen, kan hij wel dus het ene bedrag naar het andere overhevelen.
Ja, ja.
Dat is
nou, bovendien, het idee was dat de Mexicanen er zelf voor gaan betalen. Dus wat dat betreft heeft hij zijn handen vrij, dus begrijp ik.
Ja, nou, daar heb ik niet van gehoord dat hij dat bij executive order kan regelen, dat Mexico moet meebetalen.
Maar is het dan ook niet een beetje show, al die executive orders? Want in principe, hij tekent iets. Maar ja, uiteindelijk, voor heel veel dingen waar voor de wet veranderd moet worden, heeft hij het congres dus gewoon nodig, als ik u goed begrijp.
Nou nee, hij heeft bijvoorbeeld ook op het gebied van immigratie, heeft hij veel eigen bevoegdheden. Dus wat men ook verwacht, is dat hij de visa vanuit een aantal islamitische landen opschort voor een aantal maanden. Ja, ja. Dat kan hij bijvoorbeeld voor 4 maanden doen. Dat heeft president Bush na 9-11 ook gedaan voor 3 maanden. Dus dan kan hij visa opschorten. Hij kan ook, en dat wordt ook verwacht, zeggen dat vluchtelingen voorlopig niet welkom zijn in de Verenigde Staten. Dus hij heeft wat dat betreft toch behoorlijk wat macht. Nou, vooral inderdaad. Op het gebied van immigratie en buitenlandse politiek.
En ik dacht eigenlijk altijd dat de Amerikanen toch wel zoveel checks en balances hadden ingebouwd in hun eigen systeem. Want de angst voor een alleenheerser, ja, die zit er wel in, dacht ik. Maar is dus toch veranderd.
Het congres kan wel wat terugdoen. In de eerste plaats kunnen ze hem geld ontzeggen. Begroting moeten ze goedkeuren. Dus ze kunnen bijvoorbeeld bepaalde fondsen van hem wegnemen, zodat hij niks kan doen. En ze kunnen ook wetgeving op die gebieden waar hij komt met executive orders, kunnen ze inderdaad wetgeving initiëren, waardoor ze dat terugdraaien. Maar wetgeving in de Verenigde Staten duurt lang en is heel moeizaam. Ja. En komt moeilijk tot stand.
Nou, dat was alweer genoeg zware kost. Even iets over opvoeden. Want Amerikanen en Britten die willen best een voorbeeld nemen aan onze opvoeding. De manier waarop wij Nederlanders onze kinderen opvoeden schijnt ontzettend populair te zijn. Want Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste ter wereld. Er is nu een boek uitgebracht waarin je dus de Dutch way van opvoeden kan leren. Redacteur Elke van Boxmeer, zelf moeder. En zelf vindt ze ook dat ze het fantastisch doet. En daarom legt ze ons eens haar fijn uit hoe je kinderen de Dutch way opvoedt.
Ik zag gelijk dat de jongen een moderne Nederlandse opvoeding genoot. Hij at iets en hij zegt tegen zijn moeder: mam, ik hoef het niet meer. Dus ik denk, oké, verspillen? Nu krijgt hij pak slaag. Maar wat zegt zijn moeder nou? Zijn moeder zegt, ach Bert, als je het niet meer moet, dan gooi je het toch weg. Ik zeg, wat?
De moderne Nederlandse opvoeding. Britten en Amerikanen zijn er wel enthousiast over. Want het boek Bringing Up Children, The Dutch Way is net uitgebracht in Engeland. En binnenkort ook in Amerika. Misha de Winter, hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. Wat is nou eigenlijk die Dutch Way?
Dat gaat over dat kinderen in Nederland heel veel ruimte krijgen om mee te praten over dingen die ze belangrijk vinden. Dus onderhandelen. Dat is in heel veel culturen is dat helemaal niet mogelijk. In Nederland is dat vrij gewoon geworden.
De beroemde onderhandelingshuishouding.
Typisch Nederlands is dat in de meeste gezinnen is het zo dat als het bijvoorbeeld over zoiets als vakantie gaat, waar gaan we als gezin op vakantie naartoe, dat uitgebreid aan kinderen wordt gevraagd ook.
Nederlanders zijn relaxte opvoeders volgens het boek. Moeders en vaders werken in deeltijd, kinderen mogen zelf overal naartoe fietsen, de huiswerkloze basisschool wordt genoemd en weinig straffen.
En toen las ik in een of ander blaadje, een of andere pedagoge, die legde uit zijn klassieke situatie wat je in zo'n geval moet doen. Als je kindje de jas op de grond gooit, dan moet je zeggen: hé, ik hoor de kapstok roepen. Ik voel me zo eenzaam, ik ben alleen. Ja,
lijnrecht tegenover die Dutch way staan juist opvoedbestsellers die de harde Franse en Chinese manier van opvoeden toejuichen. Regels en straffen.
Op die manier is de gedachte, kweek je gehoorzame kinderen. Maar aan gehoorzame kinderen heb je een open vrije. Daar komen ze in een open samenleving komen ze dan niet zo ver mee. Want daar moet je juist zelf verantwoordelijk leren zijn. En die onderhandelingshuishouding, daar leer je dat eigenlijk heel goed. Om verantwoordelijkheid zelf te dragen.
Maar daar moet je dan ook weer niet in doorslaan.
Ik heb de laatste jaren gemerkt dat er nogal wat ouders zijn die denken dat grenzen stellen aan kinderen, dat ouderwets is. Dat niet bij een moderne opvoeding hoort. En dat is een heel groot misverstand. De ouders moeten ook weten dat grenzen stellen en duidelijk zijn hoort bij opvoeding.
Durft u het nog aan? Ontelbaar veel opvoedboeken en alles en iedereen die een mening heeft over hoe u uw kind moet opvoeden. Gelukkig kunnen we er af en toe ook nog om lachen.
This is how people without children leave the house. Shall we leave the house? Yes. This is how I leave the house almost every day. Lucas, Oscar, come downstairs. We're late. Why aren't you downstairs? Put your shoes on. Go and find your shoes. Where did you see them last?
On my feet.
Herkenbaar dit. Goed, dan door naar fake news. Op het internet staat een heleboel verzonnen nieuws. En dan is het natuurlijk ontzettend moeilijk om het echte nieuws van dat fake nieuws te onderscheiden. Maar binnenkort hoeven we ons daar geen zorgen meer over te maken, hoorde ik deze week van Mark Beekhuis van Wetenschap Vandaag. Hij vertelde dat we ons binnenkort kunnen vaccineren tegen het nepnieuws. Bij wijze van spreken dan, hè. Mark legt het uit.
Dat woord vaccineren is overdrachtelijk natuurlijk. Mensen krijgen geen spuit in hun arm vlak voordat ze op Facebook nieuws willen lezen. Maar verder klopt die beeldspraak aardig.
De medische metafoor is inderdaad van het inenten. Dat als je dus iemand inent met een kleine dosering van een virus, nou hopelijk zijn mensen dan immuun.
Sander van der Linden van de Universiteit van Cambridge.
En de manier dat dat werkt is dat er dus antibodies in het lichaam worden aangemaakt die resistant zijn tegen het virus. En met fake news is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Als we mensen dus een kleine doos geven van de soort van misinformatie of valse informatie, incorrecte feiten die ze op het internet kunnen tegenkomen. En als we die dan die banken of eigenlijk mensen argumenten geven die gebaseerd zijn op feiten, dat mensen dan meer resistant zijn tegen dat soort van valse informatie die ze op het internet en Facebook en social media tegenkomen de volgende keer.
In dit onderzoek kregen deelnemers berichten te lezen over klimaatopwarming. Het echte nieuws is dat 97%, zeg maar bijna 100% van de klimaatonderzoekers denkt dat het klimaat opwarmt door toedoen van de mens. Maar de meeste Amerikanen schatten dat percentage veel lager in.
Dan zeggen mensen meestal 40%, 50%, 60%. Want de meeste mensen die denken van, oh ja, de wetenschappers die snappen dat wel, maar niet 100%. En dus als we dat aan mensen vertellen, dan ongeveer passen mensen hun views aan met 20%. Dus voor het experiment vragen we dat aan mensen en na het experiment. En dan zie je ongeveer 20%. Maar dan als we de misinformatie daarna stellen, dus gewoon zij aan zij, dan wordt dat 20% effect, dat wordt eigenlijk geneutraliseerd.
Dus één bericht overtuigt, maar twee berichten die elkaar tegenspreken heffen elkaars effect op. En het vaccin is heel simpel te maken. Bij het bericht zeg je meteen dat er ook mensen zijn die je iets anders willen laten geloven.
Kijk uit, hier is een soort van misinformatie dat mensen aan jou proberen te verkopen. Hier zijn de echte feiten. En dan de volgende keer dat mensen daaraan blootgesteld worden, dan herinneren ze zich dat inderdaad dat er een waarschuwing van was en dat er andere feiten zijn. En dat daardoor mensen dus less vatbaar zijn voor dat soort tactieken.
En dan maakt het niet uit of je republikein bent, of democraat, of onafhankelijke, of socialist.
De inentingen, die kunnen dus een redelijk deel van het originele effect bewaren.
Bij het experiment over het klimaatonderzoek verloor het fake nieuws bijna al zijn kracht.
Heel interessant. Wat trouwens absoluut geen nepnieuws is, dat is de Brexit. Alleen, de Brexit is nog altijd niet van kracht. In Engeland is er nog steeds veel onzekerheid over wanneer het nou wordt ingevoerd. En de hoogste rechter van het Verenigd Koninkrijk die besloot deze week dat de Brexit-plannen eerst voorgelegd moeten worden aan het parlement. En dat wil de regering dan ook zo snel mogelijk doen. En wat betekent dat dan? Hè? Bijvoorbeeld als je in de city werkt. We hebben contact gehad met Arjan Kühne. Hij is de directeur van Corp Access Asia, een van de financiële dienstverleners in de city. En hij is echt vol spanning bezig met dit hele onderwerp. Want hij is helemaal afhankelijk van de vrije handel tussen Groot-Brittannië en de rest van Europa. En als dat verandert, dan zal dat voor hem waarschijnlijk ook een verhuizing betekenen.
Ik verzorg contacten tussen institutionele beleggers en Aziatische ondernemingen. En dat betekent dat als die institutionele beleggers die volgen de regelgeving in Europa en die verkopen hun product in Europa, als straks blijkt dat zij dat niet meer vanuit Londen kunnen doen vanwege handelsbarrières, mm-hmm, dan betekent dat dat zij vanuit Londen waarschijnlijk naar Europa zullen vertrekken. En dat betekent dat ik hun zal moeten volgen.
Ja, dan moeten ze achterna. Want wanneer komt dat kantelpunt dat u daar een beslissing over moet maken?
Het is heel moeilijk. Je kijkt naar wat klanten doen. Bijvoorbeeld, wat doet Schotland bijvoorbeeld? Schotland heeft natuurlijk een heel groot deel assets under management in de beleggingswereld. Gaan zij wel in Europa blijven zitten of niet? Mm-hmm. Wat gaat er gebeuren met de grote institutionele beleggers die in Londen zitten? Gaan zij hun hoofdkantoor in Azië of in de VS neerzetten? En zetten zij satellietkantoren neer in Europa? Het is een kritische massa kantelpunt. Op dit moment gebeurt er nog niet zo heel veel. Maar als op een gegeven moment er echt een sneeuwbal de heuvel gaat afrollen, dan kan je niet anders.
En dan kan het snel gaan dat. Misschien ook wel. Ja.
Dan kan het heel snel gaan, maar dit is precies het punt van de onzekerheid. Ja. Dat je op dit moment niet weet wat er staat te gebeuren.
Nou, maar die beweging die onder de radar al wel gaande is, kan je daar wel al uit opmaken dat als dat kantelpunt, als die sneeuwbal gaat rollen, als dat bereikt is, welke kant het op gaat? Welke steden bijvoorbeeld? Welke plekken in Europa? Waarheen?
Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Het lijkt erop alsof er een soort arbeidsdeling is. Dat bepaalde specialisaties naar Parijs gaan, bepaalde specialisaties naar Frankfurt. En zelfs dat er sprake is ook van Amsterdam als locatie voor bepaalde delen. Ja.
En voor wat voor delen zijn dat?
Nou, het laatste wat ik gehoord heb is dat vooral heel veel IT richting Amsterdam zou willen. En datacenters en dat soort dingen.
Maar daar ben ik geen expert op. Kunt u wel weer terug naar uw roots?
Ja, dat zou niet eens gek zijn.
Nee,
ja.
Nee, maar goed, maar u noemt verschillende steden. En u zegt, ja, mijn klanten die kunnen zich dus ook gaan opsplitsen. Ja, hoe moet dat dan met u? U kunt zich niet in vieren delen. Dus hoe gaat u dat doen? Heeft u al een voorkeur in uw hoofd?
Nee, ik heb geen voorkeur in mijn hoofd. Het hangt helemaal af van waar beleggers naartoe gaan. En daar zal ik ook zijn. En, ja. Het zal zo'n vaart niet lopen, is mij tot op heden verteld. Maar je ziet aan alle bewegingen dat er toch echt wel iets aan de hand is. Het belangrijkste wordt straks MiFID 2, de regelgeving in de financiële sector, die per 3 januari volgend jaar ingevoerd gaat worden. Als dat niet overeen gaat komen of matchen met de FCA-reguleringen, dan is er een probleem voor beleggers.
Onzekere tijden daar in Londen. De koelkast. Kijk je daar wel eens in en kijk je dan naar de data op de verpakkingen? Ja, tuurlijk doe je dat. Alleen moet je dan afgaan op die data of op je neus en misschien ook gewoon even proeven? Nou, volgens de branchevereniging van supermarkten snappen wij allemaal eigenlijk maar weinig van die data. Ik moet zeggen, daar herken ik me wel in. En dat werkt voedselverspilling in de hand, want we gooien veel te snel dingen weg. Redacteur Tom Ophijkens begon eens met een kijkje in de koelkast van BNR. En voor deze audio moet je wel even weten dat Tom dat dus deed op 25 januari 2017.
Nou, het stinkt in ieder geval niet. Even kijken hoor, wat hier allemaal ligt. Hummus. 28 december 2016. Het ziet er nog wel oké uit. Even kijken. Ligt er nog een mooi bakje ananas, kiwi en druiven. 27 januari, dat kan nog wel. Iets dieper de koelkast in. Ossenworst. 25 december 2016. Die gooi ik denk ik meteen even weg.
Nou, ossenworst is een beetje het risicoproduct. Dat is vers gemalen vlees.
Zegt IJsbrand Velzenboer. Hij is onderzoeker bij Scienta Nova, een kennisinstituut voor voedselveiligheid. Hummus van een maand over de datum, dat kan dan weer wel.
Oh ja, zeker. Nog een half jaar. Ja, makkelijk. Het is net als met pindakaas. Dat kan je ook rustig een jaar over datum laten gaan.
En als er een laagje olie bovenop drijft, kun je dat er gewoon weer doorheen roeren. Niemand gaat er dood van, maar de smaak kan wel wat minder worden.
Waarvoor is een THT vermeld op het etiket? Iedereen denkt dat het bacteriologisch gaat bederven. Dat is ook vaak de hoofdzaak, hè? Maar je hebt ook te maken met chemisch bederf. In het geval van hummus kun je dus vetoxidatie krijgen. Het gaat dus ranzig smaken. Het is niet gevaarlijk. Maar het smaakt gewoon niet meer goed.
En niet tegengekomen bij BNR, maar wel een wekelijks terugkerend fenomeen in heel veel andere koelkasten. Een pak melk van 1 of 2 dagen over de datum. Wat moet je daarmee?
Doorsnee melk, dus de dagverse melk heb ik het over, gepasteuriseerd en wel, heeft een THT in de regel van 9 dagen vanaf productie. Een week eroverheen is er nog weinig aan de hand, want je proeft het onmiddellijk.
En dat hoeft overigens niet per se een zure smaak te zijn.
Het hangt er net vanaf welke bacterie dat pasteurisatieproces heeft overleefd. 9 van de 10 keer krijg je een soort gore smaak. Een beetje een grondsmaak gaat erin zitten. Je krijgt ook wel eens een beetje een zuurtjessmaak. Je kunt ook schifting krijgen. Dat het als grote klont uit het pak komt. Nou, dat drinkt niemand meer.
Nee, maar je zou het nog wel kunnen drinken zonder ziek te worden.
Ja en nee. Kijk, als toevallig net een listeria-stam heeft kunnen overleven, dan moet je wel goede conditie hebben om dat te overleven.
Liever rustig aan met de melk dus. Maar in het algemeen kan Velzenboer zich wel vinden in de oproep van de supermarkten.
Het begint bij de damesbladen. Daar zul je dus gerichte communicatie moeten verzorgen van hoe voedingsmiddelen in elkaar zitten, wat voedselveiligheid nou precies is. Want je kunt heel makkelijk voedselangst aanpraten. Maar het vakgebied voedingsmiddelentechnologie in Jip en Janneke taal uitleggen.
Dat is volgens Velzenboer een heel ander verhaal.
Ja, maar waarom dat nou weer in een damesblad moet verschijnen en zo. Nou ja, goed, dat is weer een heel ander onderwerp. Ik zou zeggen, eet gezond, gebruik je neus en niet snel wat weggooien. Volgende week, dan ben ik er weer. Om 8 uur donderdag staat er dan weer een nieuwe podcast online. Bedankt voor het luisteren. Hoi.